Gemeenteraadsverkiezingen zijn een dankbare materie voor radiomakers. Je hebt de verkiezingscampagne, je hebt de uitslag van de verkiezingen. Je hebt mensen die afscheid nemen en je hebt de nieuwkomers. Nu, over die afscheidsnemers moeten we eigenlijk nog iets kwijt. Er waren 10 raadsleden die op 21 december hebben afscheid genomen van 94. We zouden ze allemaal voor de microfoon halen. Dat is ons ook grotendeels gelukt. Maar toch hebben 3 mensen afgehaakt. Misschien moeten we ze toch even vernoemen. Richard Vermeulen, Willy van Rieg en Eddy de Schepper hebben dus laten weten dat zij liever niet deelnamen aan ons programma.
En dan gaan wij nu over, luisteraars, naar de voorstelling van mensen die sinds januari in die gemeenteraad zetelen, die het bijzonder goed hebben gedaan bij de Maldegemse gemeenteraadsverkiezingen en die de zitjes van de afscheidnemende schepen en raadsleden zijn komen invullen. Wij praten vandaag met, en ik begin dan met het vrouwelijk gezelschap voor vandaag, met Anneke Gobijn uit Middelburg. We hebben in onze studio daarnaast ook de heer Willy Boulet uit Adegem. En ook Mark de Baar is hier bij ons. U merkt, het zijn informele gesprekken. We maken kennis met de mensen ook achter de kersverse gemeentepolitici. We gaan het algemeen houden. We gaan niet echt in de politiek treden. En vandaar vonden wij het ook interessant om ook mensen van verschillende politieke gezindheden even samen aan tafel te brengen. De verkiezingen die liggen een paar maanden achter de rug. Misschien moeten we eens beginnen met te vragen hoe jullie tot het deelnemen aan die gemeenteraadsverkiezingen zijn gekomen. Ik denk dat dat toch wel een stap is om je echt kandidaat te stellen, om je aan te geven, om op een lijst te gaan staan. Hoe gaat dat proces eigenlijk in zijn werk? Ik kan me voorstellen dat bij bepaalde mensen bijna van vader op dochter of van vader op zoon gebeurt. Anderen hebben niet die politieke traditie in de familie achter zich. En toch, op een bepaald moment moet je je handteken zetten om mee te doen. Hoe gaat dat in zijn werk? Misschien beginnen met iemand die er echt helemaal nieuw in is, Mark de Baren.
Ja, graag. Zoals u zegt, ik heb vanuit de familie uit dus geen politieke traditie. Mijn vader zaliger was wel onrechtstreeks in de politiek betrokken. Hij was wel partijlid. Maar fijn, als kleine middenstander in Kleid heeft hij er nooit heel veel reclame mee gemaakt. Nu, hoe ben ik erin gekomen? Ik ben eenvoudigweg gevraagd. U heeft daar juist al gezegd, dus Richard Vermeulen haakte af in Kleid. En men zocht dus een andere kandidaat in Kleid om op de CVP-lijst te komen. En dus vanuit de CVP-top van de gemeente ben ik gevraagd, dus met name Johan de Roo, een jeugdvriend en nog een grote vriend, heeft mij gevraagd dus om te willen op die lijst staan. Ik heb dat heel graag aanvaard. In samenspraak met mijn familie uiteraard, die er ook volledig achter staan. En zo is dat gekomen.
Mm-hmm. Krijg je dan te maken al vlug met een zekere faalangst, zo van, het zou eens moeten tegenvallen. Dan sta ik daar eigenlijk voor Piet Snot, stel dat je zo'n 100 stemmen krijgt of zo. Het is uiteindelijk een uitdaging, je moet je nek uitsteken. Hè? Dat kan meevallen, maar je kunt dus eigenlijk ook terug naar af worden geschoten. Hè?
Dat is heel zeker waar.
Heeft dat een nervositeit die groot is op voorhand?
Ja, maar ik heb ook gesproken dus met mensen die al een paar keren dus dat meegemaakt dan. Als je de eerste keer opkomt, ja, je hebt niet veel te verliezen, bij manier van spreken. Ja, als je natuurlijk afgaat, het is nooit niet prettig. Maar ik denk de tweede of de derde keer dat het ergens gevaarlijker ligt als je dan minder stemmen bekomt dan de vorige keer, dat je denkt, ik word niet afgestraft, ik heb niet genoeg voldaan, dat denk ik dat ietsje gevoeliger ligt nog.
Dan misschien even de microfoon draaien naar Anneke Gobijn. Nu, Anneke, jij had in Middelburg een traditie hoog te houden. We hoorden jouw pa hier een paar weken terug zeggen, een verkiezing zonder een Gobijn is bijna ondenkbaar. Hij zei dat niet zonder enige trots. Nu, het is terug gelukt. De vorige of de volgende generatie Gobijn zit terug in die gemeenteraad. Is het voor jou inderdaad een gegeven vanuit de familie dat je zegt, ja, het is een traditie die we moeten in ere houden?
Ik ben niet zo gestart dus om de traditie verder te zetten. Nee. Mijn papa was dus van plan van het stop te zetten. Hij had het 24 jaar gedaan en hij was eigenlijk echt aan rust toe. Ook na zijn ongeval zag hij het niet meer zitten eigenlijk van nog volop iedere avond weg te gaan. En hij heeft mij dat gezegd. En ja, het eerste gezicht dacht ik van nee, ik doe dat niet. Omdat ik ten eerste ook, we hadden gezien bij de laatste verkiezingen, dat hij het dus niet gehaald had. Gelukkig, doordat er iemand weggevallen is, heeft Middelburg dan toch iemand gehad. Maar dus wij dachten dus, excuseer, voor Middelburg is het niet meer haalbaar. Is het niet meer mogelijk dat er iemand in de gemeenteraad zit. Ook als jonge mama, ik weet hoeveel werk dat vraagt, hoeveel avonden dat je weg bent en dergelijke. Ik was al heel veel actief in bepaalde verenigingen en ook op het werk. Dus op het eerste moment heb ik gezegd van nee, doe het niet. Zoekt in Middelburg, probeer iemand anders te vinden in Middelburg. Men heeft dat dan ook gedaan van de CVP, maar men heeft jammer genoeg niemand gevonden. En men is terug dus bij mij gekomen en gezegd, allee, doe dat toch, want anders is er zeker niemand van Middelburg. Probeer het dan toch. En na overleg met mijn echtgenoot, met mijn ouders, heb ik gezegd, oké, ik doe de stap. En ik ga er ook proberen dus mee 100% achter te zetten en dus te zorgen dat er iemand in Middelburg in zit. Maar het was wel met een beetje van, ja, het zal toch niet veel uithalen.
Het is zo dat jullie in Middelburg eigenlijk stemmen uit andere leefkernen nodig hebben om aan de bak te kunnen komen in die gemeenteraad.
Ja, wij hebben dus een grote 400 kiezers. Hè. En als je weet, dus de vorige verkiezing moest je dus 900 stemmen voor erin te zitten. Nu was dat door die twee plaatsen die we bijgewoond hebben bij de CVP minder. Dus was er maar een 600. Maar dus als je maar 400 kiezers hebt, is dat moeilijk te halen natuurlijk. Dus moet je mensen van de andere leefkernen aanspreken en vragen om ook Middelburg te steunen.
Mm-hmm. Dat is een grote handicap voor jullie kleine gemeenschap, die dan bovendien ook nog eens echt afgelegen ligt en toch bijna geografisch gescheiden is door de vaarten en zo van Maldegem. Het is misschien niet zo evident om direct dan mensen in de andere kernen te vinden die een bolletje achter jullie namen gaan zwart maken. Hoe doe je dat? Om dan toch te proberen de vaarten over te steken?
Inderdaad, Middelburg ligt een beetje geïsoleerd. Hè. Maar hoe heb ik dat gedaan? Dat is gewoon door al de mensen. Ik ken dus heel wat mensen door de verenigingen. Door familie ook. Door in het ziekenhuis te werken. Mijn papa kent heel, heel veel mensen. Mijn familie. En dus, ik moet zeggen, mijn familie heeft hem echt, Hans, mijn familie, mijn ouders, maar ook mijn tantes, oma's, noem maar op, vrienden en kennissen hebben zich echt, iedereen heeft zich 100% ingezet om dus dat te bereiken, dat er toch nog iemand van Middelburg in zat. En ik moet zeggen, tijdens de verkiezingen had ik enorm veel, de mensen van Maldegem, van Adegem, Kleid, Donk, noem maar op, hadden echt, zagen het in dat het nodig was dat er van iedere leefkern, dus van, ook van iedere deelgemeente, iemand in zat. En ik kon echt op heel veel sympathie rekenen.
Nou, misschien even over naar meneer Boulay, Willy. Ook jouw vader zat enige tijd in de Adegemse politiek, is ook nog schepen geweest van Adegem. Nu, voor jou was het niet de eerste keer, denk ik, dat je kandidateerde naar een zitje in de gemeenteraad.
Inderdaad, het was niet meer de eerste keer. Ik had in 88 reeds de stap gezet en op de lijst gestaan van de toentertijd PVV-lijst hier in Maldegem. En ik mag wel zeggen, dus ik had op enkele stemmen na een zitje in de gemeenteraad gemist. Goed, tot daar. Ik had wel de politieke achterban, in tegenspraak hier dus met mijn collega Mark. Ik had wel een politieke achterban. Ik had getracht de fakkel over te nemen van mijn pa, die reeds vanaf 1964 actief was in de politiek, voornamelijk dan nog in de fusiegemeente Adegem. Die was schepen geweest. Dat was eigenlijk misschien wel iets makkelijker om die eerste stap te zetten, want ik had al die jaren actief meegewerkt met mijn pa aan die politiek. Binnen in ons huisgezin hadden we dat allemaal meegemaakt. Dat was zo geen probleem voor mij om die stap te zetten. Ik vond dat wel frustrerend, dat ik na zoveel, mag ik wel zeggen, inspanningen, dus niet gekozen was op enkele stemmen na. En dat heb ik dan trachten recht te trekken, nu de laatste verkiezing, gemeenteraadsverkiezing, door een anders gerichte campagne te voeren. Aldoende leert men, ook in de politiek, aldoende leert men. En ben ik dan nu ingeslaagd dus van in de gemeenteraad te kunnen zetelen.
En mogen wij dan weten hoe anders, welke tactiek heb je dan nu aangewend die je de vorige keer eigenlijk niet gebruikt hebt?
Ja, ik heb me voor eerst meer op Hans Groot-Maldegem gericht. Ik heb misschien wel een kleine fout begaan de vorige verkiezing in 88 van met de veel op Adegem alleen te richten. Dus eigenlijk mijn gemeente waarvoor ik ook wel opkom en durf opkomen. Maar dat was wel een kleine fout, denk ik. En die heb ik nu rechtgetrekt door bewust, zoals men in Amerika zegt, een running mee te kiezen in de verkiezing. Bewust te kiezen voor Benedict de Muyt, een goede vriend van mij. Familiepolitiek bevriend altijd geweest. Samen, onze ouders hebben samen, onze pas hebben samen dus campagne gevoerd in de gemeentelijke volkspartij destijds. Wij vonden dat het ideaal om nu campagne te voeren samen. En aan de kiezers duidelijk te maken, kijk, wij beiden bundelen onze krachten. Wij wensen dat verder te zetten, onze krachten verder te bundelen in de gemeenteraad. En iets te doen voor de bevolking en voor het beleid hier in Maldegem.
Mm-hmm. Nu, opdat de luisteraars jullie misschien nog beter zouden leren kennen, denk ik dat we dat politieke mandaat ook een beetje moeten kaderen in jullie gezinssituatie. Moesten wij vragen om voor de luisteraars dus een beperkt curriculum vitae te geven van jullie persoon? Hoe zou je daarop antwoorden? Gezinssituatie, beroepsbezigheid, want ja, het systeem in België vraagt dat politiek eigenlijk altijd naast een beroepsloopbaan en veelal ook een gezinsloopbaan komt.
Ja, dus je moet dat trachten te combineren. Dat is wel, in het begin is dat een beetje zoeken, een beetje schipperen, afspraken maken, dus met andere gezinsleden. Ik ben ook gehuwd, ik heb twee studerende dochters. En ook dus beroepsmatig, ik ben verpleegkundige, ik ben verantwoordelijke vroeger voor het departement dus operatie zaal spoedgevallen en consultatie. Nu ben ik verantwoordelijke van de spoedgevallen dienst en de consultatie chirurgie in het Elisabeth ziekenhuis in Zijzele. Nu die werksituatie is enigszins veranderd omdat ik nu in vaste shiften moet werken, anders kun je niet aan politiek doen, zeker niet als je de vergaderingen s'avonds en dergelijke wilt bijwonen. Ik moet zeggen dus dat mijn werkgever mij daar zelfs in geholpen heeft dus om de uurroosters zo aan te passen dus dat ik mij kan vrijmaken als dat nodig is.
Nu, Anneke, we hoorden uit de mond van onder andere Marie-Jeanne de Zutter dat het voor een vrouw eigenlijk nog extra moeilijk is om aan politiek te doen. Nu, je bent eigenlijk pas een paar maanden bezig. Voel je dat al, dat het voor jou moeilijk is om een en ander te combineren?
Het vergt enorm veel overleg, enorm veel organisatie. Hè? Zeker, ik zit met twee kleine kinderen nog, 3 en 6 jaar. De andere vrouwelijke collega's van de gemeenteraad die hebben ofwel nog geen kinderen ofwel al oudere kinderen. Dus ik denk dat als de kinderen wat ouder zijn dat het gemakkelijker is. Hè. Maar als ze nog zo jong zijn moet je zeker iedere keer zien voor opvang. Hè. Ook mijn echtgenoot die is een vroeg fietser. Dus de zondag voormiddag en zo, de zaterdag in de week is hij ook al eens weg. Dus het vraagt enorm veel organisatie en dus ja, dankzij mijn echtgenoot en mijn ouders vooral, mijn mama die vaak dus ook bereid is om op de kinderen te passen, is dat doenbaar. Maar ik denk dat dat anders heel moeilijk is als je niemand echt hebt die je helpt daarbij. Hè. En wat mijn beroep betreft, ik denk als verpleegkundige, als je gewone diensttijd doet, dat wil zeggen zaterdag, zondag, nacht, vroeg en laat, middagdienst om te even wat, dat niet te combineren is, denk ik. Ik heb het geluk gehad, ik heb altijd op de dienst intensieve zorgen gewerkt. En na mijn tweede kindje, dus over 3 jaar, heb ik het geluk gehad dat de dokters mij gevraagd hebben om op de consultatie interne te werken. En dus consultatieuren, dat is het vroegste 's morgens 9 uur, 's avonds 8 uur ten laatste. Ik werk ook maar part-time 19 uur en daardoor is dat te combineren, hè. En ik moet zeggen, like Mark ook, mijn werkgevers, mijn dokters zijn enorm bereid om eventueel aanpassing te doen aan uren en zo. Dan is het mogelijk, maar als je dat niet hebt, is dat niet te realiseren, denk ik.
Mm-hmm. Nibolé, misschien ook even naar jou toe. Je bent 49 jaar, dus ik denk ook al een beetje de kleine kinderen ontgroeid. Maar toch, hoe combineer je dat met jouw beroepsbezigheid?
Ja, dat heb ik geleerd van vroeger uit, dus al die jaren. Het is ook wel zo dat wij, dus de VLD, momenteel in de oppositie zitten hier in Maldegem. Mm-hmm. En dat wij niet zo actief betrokken worden in het beleid van de gemeente. Onze taak is eigenlijk, als ik het mag een taak noemen, is oppositie voeren, denk ik, en hier in Maldegem. En dat vraagt uiteraard ook wat tijd en indien goed op de hoogte te zijn van alle problematiek. Maar dat is minder beperkt of iemand die dus bijvoorbeeld schepen is of met de meerderheidspartij aan het bestuur van de gemeente moet deelnemen. Mm-hmm. Ik heb dat wel geleerd, al die jaren, van een zekere tijd vrij te maken voor die politiek. En zich, dat u zich op bepaalde momenten zich daar kunt naartoe spitsen. Onder andere tijdens de verkiezingscampagne. Mijn vrouw staat volledig achter mij daarin. En mijn beroep als projectleider bouw is een leidinggevende functie geweest altijd. En goed, het is meer allemaal denkwerk. En dan is er nog wel wat tijd voor een keer te denken aan die politiek. En met iets naar buiten te komen en ook wat dienstbetoon te doen. Ik doe al jaren dienstbetoon dus voor DPT Wille. DPT bij de bestaande provincie. Ik doe het dienstbetoon in Adegem voor hem. Dus ik heb de problematiek van de politiek, de andere zijde van die politiek leren kennen ook zo. Daar kruip ik zeer veel tijd in. Ik doe het zeer graag de mensen kunnen helpen. En ik ben dan ook bereid van er wat tijd aan te spenderen.
Oké, tot daar een eerste kennismakingsronde met onze drie gasten van vandaag. We praten zo dadelijk verder. Het is ondertussen 16 voor 11 geworden. We gaan eerst even een beetje tijd maken voor een stukje muziek.
Laatste gespreksronde in ons magazine Satelliet. Misschien voor de late afstemmers zeggen dat we praten met drie nieuwe Grootmaldegemse gemeenteraadsleden, namelijk Willy Boulet, Mark de Bare en Anneke Robijn. Nu, we hebben ondertussen al een drietal gemeenteraden gehad, twee formele met de aanstellingen en dan de intentieverklaringen, en dan ook al de vorige keer een vrij zware boterham met begroting en belastingen. De volgende is aangekondigd voor aanstaande woensdag. Misschien eens peilen naar jullie eerste ervaringen in de praktijk dan uiteindelijk, na de lange voorbereiding naar die gemeenteraad toe, de verkiezingen toe. Mark, hoe is het tot nu toe meegevallen? Want wij uiteraard kennen alleen maar jullie bijdrage in de gemeenteraad zelf. Maar de commissiewerking zal stilaan ook op gang komen. De voorvergaderingen die jullie binnen de CVP traditioneel kennen voor elke gemeenteraad.
Juist, ja. Dus die, je noemt het daar al, dus de fractievergadering noemen wij dat. Dus dat is voordien. En dat is wel noodzakelijk. Als leek wordt je daarin geworpen en dan was het nog de serieuze boterham, begroting, financiën. Op het eerste zicht zit je daarbij voor spek en bonen, ik geef dat toe. Ik ben al geen specialist financiën, nog laat staan balansen en andere economische toestanden. Dus wij hebben dus veel uitleg gekregen dus van de huidige schepen van financiën en dus zijn personeel en ontvanger en dergelijke, om enigszins wegwijs te worden in die materie. Want ik geef het u op een blaadje, dat is echt een boek informatie waar je echt als leek niet onderuit kunt. En dus die fractievergaderingen van onze partij, dus van de meerderheidsgroep, zijn er van een goede leerschool. Men gaat dus de dossiers doornemen met de desbetreffende schepen. Ik vind dat heel goed en op die manier is dat aangenaam van te doen.
Mm-hmm. En dan de gemeenteraad zelf, hoe is dat tot nu toe meegevallen? Heeft het wat je ervan verwacht?
Ja, in die zin dat je op de gemeenteraad zelf, hoe zou ik zeggen, dus de meerderheidsgroep beslist heeft, alles is zo gezegd al in kannen en kruiken. Laat ons zo zeggen. Dus de discussies zijn uitgepraat in de fractie. Het is enkel maar een goedkeuring. En dus de meerderheidsleden van de meerderheidspartij, dus ze hebben enkel maar, ja, ze zijn dus, ze zitten nu allemaal ja te knikken, maar dus alles is al feitelijk geregeld van 2010.
Mm-hmm. Maar is dat op zich niet frustrerend te weten dat je eigenlijk dan op de gemeenteraad zelf geacht wordt van, ja, inderdaad van ja te knikken en dan te weten dat je eigenlijk de bijdrage al voordien hebt moeten leveren En dat die toch eigenlijk niet naar voren komt.
Ja, het kan frustrerend klinken en zeker wel ten opzichte van de persbanken. Dat zij dus minder voer hebben om hun bladzijde te vullen. Maar ik denk dus dat wij genoeg aan bod komen dus in de fractie voordien. En dus nee, ik heb er geen enkel probleem mee.
Mm-hmm. Misschien Anneke Robijn. Een andere versie van dezelfde vraag eigenlijk. Het is dan ook zo dat je dus bijvoorbeeld eigenlijk weet waar je met de CGP heen wilt, wat de besluitvorming uiteindelijk zal zijn. Jullie hebben de volstrekte meerderheid. Hoe vind je dat dan persoonlijk ook, om dan toch die gemeenteraadszitting te moeten bijwonen, te moeten voeren met uiteindelijk ook nog andere mensen vanuit de minderheid, die misschien ook wel verstandige ideeën kunnen hebben, maar waarvan je eigenlijk weet wat men ook zegt. Uiteindelijk, we doen onze zin, want we weten al bijvoorbeeld hoe we gaan stemmen. Ik denk dat je je moeilijk kunt permitteren als enkeling uit de CVP om te zeggen, kijk, dat voorstel nu van VLD of van Agalef, en dat zijn nu de enige partijen, dat vind ik nu echt eens hut van hut. Ik heb daar nog niet aan gedacht. Ik sta mee met de anderen. Ik denk dat dat politieke zelfmoord zou betekenen. Goed, kijk je daar tegenaan? In de wetenschap dus van, kijk, ik moet nog een aantal uur gaan vergaderen eigenlijk ook met die mensen.
Ja, maar ik denk niet dat het sowieso is dat als de oppositie het zegt, dat het onmiddellijk afgekeurd wordt. En ja, ik denk dat men wel luistert naar de oppositie en dat men goede opmerkingen ook op de gemeenteraad in behoud neemt en eventueel later op terugkomt. Dus ik denk niet dat men sowieso mag zeggen van al wat de oppositie zegt, dat wordt afgekeurd. Dat vind ik dus niet. En dat heb ik ook al ervaren de laatste, die drie gemeenteraden. Wat ik wel, ook het feit dat je daar in de gemeenteraad ja zit te knikken of nee zit te knikken. We hebben dus inderdaad, zoals Max zegt, in de fractie een vergadering waar wij ook onze punten kunnen naar voren brengen in de fractie. Dus we kunnen in feite wel zelf inbrengen. Hè. En op die gemeenteraad, dan moet je daar niet reageren. Ik persoonlijk, kijk, op de laatste gemeenteraad heb ik wel gereageerd op het punt van Hierton in verband met die zuiveringsinstallaties. Dus ik vind, je kan dat wel als enkeling. Het moet niet altijd de schepenen zijn die reageren op de punten. Als jij vindt van dat kan daar of dat kan daar, mag je dat toch gerust zeggen in een gemeenteraad. En ik denk niet dat onze andere leden van de CVP ons dat kwalijk gaan nemen als we ook onze eigen mening zeggen.
Willy, vanuit de minderheid dan eens over datzelfde onderwerp?
Ja, wat ik zoal dus na een tweedrietal gemeenteraden ervaren is, dat hetgeen dat Anneke daar komt te zeggen, dat de VLD of de minderheid wel met goede punten naar voren kan komen en die worden dan niet vergeten. Nee, ze vergeten ze zeker niet. Ze noteren ze dood eenvoudig en plaatsen ze dan een paar maanden nadien op hun agenda, omdat zij dan de pluimpjes op hun niet zouden kunnen steken. Want dat heb ik ervaren, de recente gemeenteraad is omtrent de begroting, de goedkeuring van de begroting, die wij trouwens als oppositie volledig afgekeurd hebben, kwam de VLD bij monden van Benedict de Muyt naar voren om dus fondsen uit de begroting te lichten en te voorzien voor een plaatselijk arbeiders- de werkstellingsbureau voor werklozen op te richten hier in Maldegem. Een bureau die dus gesubsidieerd wordt vanuit de overheid toe en die wij gemakkelijk kunnen oprichten zonder veel kosten hier in Maldegem, want er is ruimte genoeg in de Bloemenstraat in die gebouwen, ruimte die niet benut wordt. Oké. De meerderheid heeft daar alle hens aan dek geroepen en maar alle punten en middelen gezocht om dat toch niet te moeten doen, die sommen voorzien. Ze vonden het misschien wel een goed punt. Ja, inderdaad, het is een goed punt en dat zal nu blijken. De nationale verkiezingen staan op komst en dat zal vlak voor de verkiezingen wel door de een of de ander belangrijke prominent op de gemeenteraad gezet worden. En de pluimpjes op zijn hoed steken, dat is zo'n beetje de tactiek van de meerderheid hier in Maldegem. In de Rombop kom ik op als oppositielid in de politiek om dat zo'n beetje te trachten weg te werken.
Is het de kunst om als oppositieraadslid toch die frustratie die je toch wel een beetje hoort, om die de baas te blijven en de moed daarbij dan niet op te
geven? Ja, de moed gaan we daar zeker niet bij verliezen. Ik heb dat geleerd van mijn pa, die heeft 30 jaar lang de moed niet verloren. Waarom zou ik hem verliezen? En ja, er is een spreekwoord die zegt, naar regen komt zonneschijn. En op die basis werken we verder.
Nu, we hebben wel de indruk, zoals we die ook 6 jaar terug hadden bij de toen nieuwe gemeenteraad, dat nieuwe mensen zich graag profileren bij het begin van de legislatuur. U noemde al Benedict de Muyt, ook uzelf kwam nogal veel aan bod, aan het woord ook, de voorbije gemeenteraad. Is het zo dat je zegt nu, ja, bij het begin van de legislatuur alle hens aan dek, we moeten hier ons bewijzen, wat dan eigenlijk, zei je het al, veel moeilijker gaat voor meerderheidsleden, die dan ja, veelal achter de schermen moeten bewijzen, maar niet voor het publieke forum.
Ja, wat wij moeten bewijzen, ja, wat wij moeten duidelijk stellen hier in Maldegem en duidelijk kenbaar maken aan de bevolking, denk ik, en ook de nodige trachten, de nodige maatregelen er tegen af te dwingen, is dat wij op dit moment in Maldegem met een financiële catastrofe geconfronteerd worden. We zitten met 1,136 miljoen frank schulden, niet verantwoord voor zulke gemeenten hier in Maldegem. Wij moeten dit jaar alleen al moeten wij 154 miljoen frank afbetalen. De Maldegem, dat is de wij zijn, de Maldegemse bevolking. Hè? Het is zo dat de meerderheid, als zij zo verder willen doen, niet anders kunnen of volgend jaar de belastingen terugverhogen. Ze hebben ze dit jaar verhoogd. De Maldegemse bevolking moet dit jaar 25 miljoen extra ophoesten. Ik vind, zo kan dat niet verder. En dat is de taak van de oppositie, om daar iets tegen te doen.
En ook, voor jullie, want we gaan hier niet echt aan politiek doen vandaag. Nu, wordt dat voor jullie, worden dat de belangrijkste punten voor u en voor Benedict de Muyt, financieel?
Nee, zeker niet. Dat zijn zeker de belangrijkste punten niet. We hebben ook openbare werken die mij zeker interesseert. Het hoofde van mijn, dus van mijn beroep, openbare werken en nog zoveel andere dingen die we hier vandaag niet kunnen bespreken.
Misschien moeten wij dat ook eens vragen aan de andere mensen, wat zij zo echt de moeite waard vinden om zich voor in te zetten, waar hun interesse en hun aandacht dan bij voorkeur naar uitgaat, want er zijn denk ik ook wel eens thema's die ver van jullie bed liggen. Wat interesseert je echt, Mark?
Ik zou toch eerst willen repliceren, dus op hetgeen dat Willy allemaal vertelt. Dus u weet ook, in een huishouden, koken kost geld. Er zijn dus in het verleden in Maldegem prachtige realisaties verwezenlijk. Laat ons denken op sporthalgebied, laat ons denken dus de sporthallen die gezet zijn. Dat moet betaald worden, dat is zeker. Er is ook dus gezegd, en u heeft dat waarschijnlijk niet gehoord in de intentieverklaring, dus dat de investeringen teruggeschroefd worden. Als nu in Adegem de moerwegen volledige nieuwe riolering krijgt, ja, die moet natuurlijk gefinancierd worden. Als je niets doet, kun je natuurlijk moeilijk geld uitgeven. Nu, mijn interesse om op die vraag terug te komen, gaat voornamelijk uit naar de verkeersveiligheid. Het hoofd van mijn beroep zie ik nogal veel gebeuren, de gevolgen daarvan uiteraard. Ik ben dan ook voorstander dus om in gelijk welke leefkern in de gemeente te kijken, dus naar alternatieve plannen, dus om het verkeer ofwel trager te laten verlopen, in ieder geval veiliger te laten verlopen, om de fietspaden verder uit te bouwen, dus om fietspaden aan te brengen in eigen bedding. Telkens dat er een straat gerenoveerd wordt, moet men ernaar kijken. Dus dat er altijd fietspaden voorzien worden. Dus voor de zwakke weggebruikers meer en meer te beschermen.
Ja. Goed, dan nog even Anneke Gobijn. Trouwens, Anneke, jij wordt op 1 januari 1997 ook schepen van Maldegem. Vandaar denk ik ook belangrijk om weten waar jouw interesses naartoe gaan. Dan eventueel naar portefeuilleverdeling toe.
Mijn interesse gaat onder andere ook naar veiligheid, maar dan zie ik het in het algemeen. Mm-hmm. En waarschijnlijk door ons beroep, doordat wij daar zoveel mee te maken hebben in het Mark, hebben we een beetje dezelfde. Maar kwestie van veiligheid, dan vind ik het niet alleen het verkeer, maar ook het veilig gevoel van de mensen, het tegen het vandalisme gaan, zorgen dat er goede verlichting is, dat men zich veilig voelt, dat vind ik ook heel belangrijk. Hè. Ook sociaal, de sociale voorzieningen, voor sociaal bekijken van de kerk.